beste luisteraars. Welkom bij Hello Radio. Vandaag hebben we weer interessante gastsprekers uitgenodigd. De Engelstalige singer-songwriter Blair Jollens is bij ons. En met hem praten we over zijn unieke muziekstijl en de release van zijn nieuwste album Burning Man, welke tevens te horen is op dit album. Vandaag is ook de eerste aflevering van onze reeks Overzieres. Deze organisatie biedt hulp bij bedoeld en onbedoeld zwangerschap en begeleiding bij jonge en tienermoeders. We gaan daarover in gesprek met Hanny Visser, Inger Zijlstra en Tamara.
Inderdaad, en vandaag praten we ook over haute couture en het coupeusevak. En dat doen we met Tamar Wessel. Deze dame is regelmatig de rechterhand van bekende en opkomende couturiers en designers. Vandaag gaan we met haar in gesprek over haar opleiding tot coupeuse en haar carrière. Het wordt weer een boeiende uitzending en deze starten we zometeen met Tamar Wessel.
Tamar, hartelijk welkom. Kun je jezelf een korte introductie geven?
Ja, ik ben dus Tamar Wessel, afgestudeerd van de meeste coupeur.
Ja.
En sindsdien heel druk bezig met aan de weg timmeren. Dus met veel designers aan de slag gegaan.
Oké. Okay.
En mezelf echt neergezet.
Hartstikke goed. En hoe lang doe je dit al?
Ik doe dit nu sinds zomer van 2016.
Oh, oké. Ben je afgestudeerd?
Ja, toen ben ik afgestudeerd en eigenlijk meteen hard aan de bak gegaan.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk dat je meteen goed aan de slag gaat.
Ja. Hè?
En heb je al wat opdrachten, designers die gebruik maken van jouw capaciteit?
Ja, ik ben in zomer 2016 meteen begonnen met Fashion Week samen met Ambassia Blanke.
Oké. Okay.
En Ambassia,
ja,
die ken ik al.
Dat is een bekende naam, hè?
Ja, nou, ja. Die ken ik al omdat ik een opdracht op school heb gehad met Moam.
Ja.
Moam Collective. En daar zat zij in. En ik heb vooral met haar samengewerkt. En we hadden een hele goede band.
Ja.
En zijn daar eigenlijk mee doorgegaan.
Oké, okay, hartstikke dus, mooi.
Daarmee ben ik eigenlijk binnengekomen. En toen ben ik gewoon mails gaan sturen naar bepaalde designers die mij heel erg aantrokken.
Ja.
En het klikte gewoon heel erg goed met iedereen.
Dat is best brutaal, dus, zomaar gewoon mailen naar de allerlei designers.
Ja.
Dat
ja,
vonden zij ook normaal.
Het is eigenlijk meer een soort sollicitatie die je uitgooit. En ja, ik zie het eigenlijk meer als een soort samenwerking opzoeken.
Je moet ook aan de slag, hè? Want als, ja. Kijk, het kan ook zo zijn dat ze jou opzoeken. Maar hoe belangrijk is het om uiteindelijk ook zelf echt outgoing te zijn naar de designers?
Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik
toch
denk
wel,
dat
hè?
Het niet komt aanwaaien.
Nee.
Hard werken, dat wordt beloond.
Oké. Okay.
Nou, dat is wat ik eigenlijk heb gedaan op het begin en nu nog steeds.
Nou, fantastisch. Wat vind jij het leukste aan het coupeuse vak?
Het bezig zijn met je handen en echt iets moois creëren. En de maatkleding. Echt iets maken op een lichaamsvorm.
Ja.
Echt niet de standaard confectiematen, maar echt het maatwerk. Dat vind ik echt fantastisch om te doen.
Ja, ja. En het maatwerk, hoe gaat dat? Want het lijkt mij best heel moeilijk om iets in elkaar te zetten. Ik kan het in elk geval niet.
Nee.
Hoe moet ik dat zien tijdens je opleiding? Hoe gaat dat?
Je moet wel een basis hebben.
Ja.
Voordat je begint aan de meeste coupeur moet je toch wel een minimum niveau hebben. En wat de meeste coupeur doet is, die heeft een basisjaar waarmee je een basis kan opbouwen.
Ja.
Maar ikzelf heb de ROC gedaan.
Okay.
ROC Mode, ja. Maatkleding specialist.
Waar is dat?
Dat is nu in de Rai. En dat zat toen op Zeeburgerdijk in Amsterdam.
Oh, okay.
Oh ja, dat is hier in Amsterdam.
Ja. Ja.
Oké, okay. Dat is goed om zo'n basis te hebben in elk geval. Want hoe lang duurt zo'n opleiding aan het ROC?
ROC duurde bij mij 4 jaar. Volgens mij hebben ze nu ook een versnelde opleiding van gemaakt. Dus dan is het 3 jaar.
Ja.
Nee, ik heb dus de 4 jaar gedaan. En daarna heb ik de meeste coupeur gedaan. En dat was dan ook weer 3 jaar.
Zo.
En,
pittige opleiding.
Ja, wel heel leuk. Echt heel leuk.
Maar moet je ook echt heel technisch onderlegd zijn of valt dat wel mee? Moet je echt ook een beta-knobbel hebben of ja, kan iedereen het ook doen als je maar een beetje aanleg hebt?
Nou, je moet het wel echt kunnen begrijpen. Het is wel, ja, niet iedereen begrijpt hoe bepaalde stappen gaan in het patroon tekenen.
Ja.
En rekenen is toch wel belangrijk.
Toch wel.
Dan moet je toch wel kunnen.
Anders wordt alles wat zo scheef natuurlijk.
Ja, of je wil zo'n mooie lange jurk, een galajurk maken. En dan kom je met de stof niet uit. Dan wordt het een cocktailjurkje.
Ja, inderdaad.
Zulke soort dingen dus. Oké.
Ja, dat moet je moet wel echt inzicht hebben. En
ja.
Elke millimeter die scheef is, die zie je gewoon.
Ja.
Ja.
Dus
nou ja, dat
moet
zie je
echt secuur zijn.
Ja, zeer zeker.
Dat
kan
zie je in
me
sommige winkels
voorstellen.
Ook, hè, dat er wat millimeters dat er verschil in zit.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Dan die moet je bijvoorbeeld hebben. De zijnatie opzij trekken.
Opzij
of,
trekken, inderdaad. Ja. Hè? Ja. 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 Maar dat is massaproductie. Het moet allemaal dan goedkoop. En dan krijg je dat. En de mensen die dat dan thuis aantrekken denken van wat?
Ja, wat gebeurt hier?
Ja, inderdaad. Hoe anders is de opleiding van meester coupeur ten opzichte van de modeopleiding die je hebt gedaan? De, zeg maar de basis dan?
Het is, je wordt echt meer gedrild eigenlijk.
Gedrild?
Ja, bijna wel. Klinkt lekker. Ja, ik heb op het EOC wel technieken gehad.
Ja.
Maar zijn we niet zo heel erg ver op ingegaan. Plus ook het patroontekenen was niet zo diepgaand als dat ik het op de meeste coupeur heb gehad.
Maar je kreeg het wel, patroontekenen?
Ik kreeg het soort van.
Ja, ja, oké.
Ik kreeg wel de boeken.
Ja.
En ik heb wel, je moet het vooral ook zelf uitzoeken. En het, ja.
Maar bij meeste coupeur gaan ze er echt full force op in.
Ja.
Om je echt goed te laten werken ermee.
Ja.
Zodat je het echt goed kan. Ook, ja. Want je moet het allemaal zelf uittekenen. Gaat dat zo?
Ja, inderdaad. Ja, vanaf niks teken je het. Alle lijnen zet je uit. En het was wel fijn dat ik een beetje een basis had dus van de ROC. Dus ik begreep wel een beetje hoe die patronen zo eruit moesten zien.
Ja.
Alleen bepaalde stappen die ik gewoon niet begreep. Die zijn op de meeste coupeur wel echt duidelijk uitgelegd. Van waar staan ze voor en hoe moet je het doen? Wat zijn je toegiften?
Ja.
Want een kledingstuk moet niet te strak gaan zitten.
Nee, dus, zeker niet.
Ja, elke stof vraagt weer een andere extra wijdte.
Ja, ja.
Ja.
Dus,
en het is ook afhankelijk van wat voor materiaal
precies.
Het natuurlijk is. Hè? Want
ja.
Het ene rekt misschien heel erg mee. En het andere zit ontzettend strak. Of heeft totaal geen rek.
Inderdaad. Ja. Ja.
Oké, okay, nou ja, dat soort dingen die spelen altijd wel een belangrijke rol. En ja, ik ben wel benieuwd, hè, want als je dan zo'n opleiding hebt gevolgd. Je bent nu coupeuse, dus dat betekent eigenlijk dat je aan de achterkant van fashion werkt. Hè? In zoverre, je bent niet de ontwerper.
Nee.
Maar zou je dat niet willen zijn,
nee.
Bijvoorbeeld?
Nee.
Ook niet?
Nee,
totaal geen ambitie voor? Nee.
Dat is leuk om te horen. Want er zijn zoveel mensen die graag ontwerper willen zijn. Weet je, echt aan de voorkant willen werken. Maar jij bent heel specifiek. Je zegt nee, ik wil gewoon patroon tekenen, de schaar erin, mooi werk maken in opdracht.
Ja, dat vind ik heerlijk. Ja, en ik vind het leuk om in gesprek te gaan met een ontwerper.
Ja.
En dat die uitlegt van ik wil het zo en zo hebben. En dat ik dat gewoon maak.
Ja, maar
dat is
dus het allerbelangrijkste. Want hoe kun je de vertaalslag maken van wat de ontwerper wil in het eindproduct? Hè? De jurk, een broek of wat het ook mogen zijn. Je moet het wel begrijpen.
Ja, ja, je moet echt wel op één lijn liggen of gewoon veel vragen. Maar ja, dat maakt het vak gewoon heel leuk en spannend. En zo'n eerste doorpas, dan maak je weer andere vormen in het kledingstuk. Hoe je het wel zou willen of... De vorm is goed, dat kan natuurlijk ook.
En heb je ook wel eens ontwerpers gehad die iedere keer aan het ontwerp gingen sleutelen en dan iedere keer toch wat anders wilden?
Dat gebeurt wel eens, ja. Ja.
En dan is geduld een schone zaak?
Ja, geduld is een schone zaak.
En dat heb je ook, hè?
Ja, ik heb wel heel veel geduld.
Toch wel, ja?
Ja.
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 Maar ben je het dan ook altijd eens met wat de ontwerper wil op zo'n moment?
Ja,
toch
eigenlijk
wel.
Ja. Ja.
En je ziet dan wel van, nou, dit is inderdaad beter. Of dat past mooier bij het totale plaatje.
Ja.
Dat soort dingen.
En zo niet, dan stel ik zelf ook nog iets voor. Of ik laat zien hoe het ook mogelijk is. Of, ja, zo help je elkaar eigenlijk tot een beter product.
Ja, precies. Want in hoeverre heb je bijvoorbeeld zeggenschap daarover?
Wel redelijk wat.
Ja.
Maar het is natuurlijk uiteindelijk de ontwerper die de knoop doorhakt.
Ja.
Maar als het gaat om technische mogelijkheden, dan geef jij toch wel een advies wanneer het wel of niet kan.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En dat zit dan echt in de materialen, in de stoffen of zeg maar hoe je het in elkaar zet?
Ja, vooral patroontechnisch.
Ja.
Dat kan soms nog best een dingetje zijn hoe je dan iets bijvoorbeeld zonder een bepaalde naad in te voegen moet bewerken. Moet.
Maar ga je dan plakken of zo met plakslag?
Ja,
ik heb geen idee.
Nee, het is geen project catwalk.
Oh, oké. Okay.
Nee, dat lijkt me niet.
Ik vind het ook knap.
Nee, maar je moet dan altijd wel iets bedenken om het uiteindelijk tot stand te brengen dat het er zo uit gaat zien dat en jij zelf over je werk tevreden bent.
Ja.
Maar ook de ontwerper natuurlijk.
Ja, precies.
En
ja.
Dat lukt altijd wel?
Ja, je doet vaak zo'n eerste pas doe je in een proefstof. Dus dan kun je eigenlijk gewoon knippen en doen wat je wil. En dan kun je het uiteindelijk in het patroon verwerken.
Ja.
En dan ga je het in de echte stof maken.
Oh, oké, okay. Dus je gaat niet zomaar in de goede stof lopen knippen natuurlijk.
Nee. Je kan eigenlijk in de eerste keer doen wat je eigenlijk niet later kunt.
Ja. Doen wat je niet later kunt inderdaad, dat is er zo.
Nou, hartstikke goed.
En wat voor stoffen vind jij prettig om mee te werken? Heb je voorkeuren of dat niet zozeer?
Nou, eigenlijk niet zozeer. Ja. Is mij ook een keer gevraagd wat mijn specialisme is.
Ja. Wat is jouw specialisme?
Nou, eigenlijk werk ik met heel veel verschillende designers. De ene designer werkt heel erg graag met stevige, stugge stoffen. Ja. De andere ontwerper die werkt heel graag met van die fijne zijdes. En ik vind het eigenlijk allemaal heel leuk omdat er een uitdaging in zit. En daar maak ik gewoon het mooiste van.
Dus je hebt wel de uitdaging toch een beetje nodig?
Ja, ik vind die uitdaging heel
spannend te
leuk.
Houden, zeg maar.
Ja. Ja.
Maar dat is knap, omdat je dan wel van heel veel verschillende stoffen kennis moet hebben.
Ja.
Zijde ga je heel anders mee om dan een spijkerstof.
Ja, klopt. Ja, ja oefenen. Oefening baart kunst.
Ja, zeker.
Ja.
En je bent nu ook zoveel jaar verder, hè? En je hebt ook heel wat ervaring nu, met heel wat ervaring rijker. Hoe kijk je nu aan tegen kleding in het algemeen?
Ik vind het lastig om soms te gaan winkelen. Ja. Want ik zie toch altijd wel dingetjes dat ik denk, dat
ga ik niet kopen.
Ja, en dat is gewoon puur omdat het is een massaproductie. En het is. Ik zie heel vaak ook in winkels dat er veel hetzelfde hangt.
Ja.
En ik hoop eigenlijk dat het zo gaat omdraaien dat iedereen uiteindelijk maatkleding gaat dragen.
Ja, ja.
Maar.
Maar dat is natuurlijk best kostbaar, hè, maatkleding over het algemeen dan.
Ja, maar je doet er ook langer mee en het is echt op je maat. Dus het zit gewoon heel mooi.
Ja. Maak je ook je eigen kleding voor jezelf?
Had ik daar maar tijd voor.
Nou ja, dat is misschien goed. Misschien aan de ene kant niet zo leuk, maar aan de andere kant wel goed. Want dat betekent dat je aan het werk bent.
Ja,
toch?
Ik ben wel druk bezig. En wat ik wel doe is, ik maak soms iets voor mijn moeder of voor een vriendin.
Ja.
Dus dat doe ik wel. Maar mezelf, ik kom er niet aan toe. Dus
kom je niet aan toe?
Helaas.
Ja. Nou, je ziet er sprankelend uit hoor. Dus daar niet van. Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat als je dan in een winkel staat, dat je denkt van, nou, wat hangt hier nou allemaal? Ik ga hier niet aan beginnen. Dus dan ben je zo weer een winkel uit.
Ja.
En wat voor soort type winkels ga jij graag naartoe? Zijn dat de grote? Hè? We hebben natuurlijk heel veel van die grote winkels, ketens. Ja. Maar je hebt ook wat kleinere boutiquejes en dergelijke. Ga je daar ook graag heen?
Ik vind boutiquejes heel erg leuk om inderdaad in te kijken.
Is ook voor de inspiratie waarschijnlijk.
Ja, inderdaad. Ja. En ik koop zelf toch wel dingen bij H&M en dat soort dingen.
Ja. Maar dan let je gewoon wel goed op wat je meeneemt.
Ja.
Ja.
En het liefste wil ik het natuurlijk zelf maken, maar dat gaat gewoon niet lukken.
Als er geen tijd voor is, dan wordt het lastig.
Of vintage.
Ja.
Dat vind ik ook heel leuk.
Oh ja, dat is ook heel leuk, ja. Ja, ja zeker. Dus,
dat is
ja,
zeker.
We zien je al helemaal in een vintage dress. En dan in zo'n romantische movie. Met een bekende acteur erbij. En dan gaan we gewoon gezellig de kerst in.
Ja.
Spannend.
Maar de kerst is bij uitstek natuurlijk de tijd voor mooie kleding. Hè. Vaak zie je dat mensen dan toch wel iets extra's willen uitgeven. Ja. En ook vaak wel bereid zijn om maatkleding te laten aanmeten. Ja. Komen ze dan ook bij jou? Kan dat zomaar?
Ja hoor, dat kan.
Want je hebt een eigen atelier, hè?
Ja. Ja, ik heb een eigen atelier. Ja.
Hoe gaat dat daarmee?
Gaat heel goed. Ik deel het samen met een oud schoolgenootje.
Oké. Okay.
En als we het heel erg druk hebben, dan springen we elkaar bij. En dan, ja, dat werkt heel erg goed.
Oh, dat is wel heel fijn inderdaad.
Ja. En okay. Mijn klanten kunnen daar ook gewoon ontvangen worden. En ja, daar maak ik het gewoon allemaal op maat.
Ja, oh, dat is wel heel goed om te weten. Dus je werkt niet alleen maar voor designers, maar ook eventueel particulieren die echt iets bijzonders willen hebben.
Ja, ik heb nu ook een hele leuke klant.
Ja.
Het is een bruidje.
Oh, oké. Okay.
Dus ja, heel leuk.
Ja.
Hele leuke vrouw is het. En die heeft mij inderdaad dus gewoon benaderd of ik haar trouwjurk wilde maken.
Oké. Okay.
Sluier erbij en stropdas voor de man.
Ja.
Dus dat, ja.
Maar wat is daar zo anders aan dan ten opzichte van de bruidsmode die er is? Want dat is toch ook vaak wel maatwerk, toch?
Vaak in een bruidszaak kopen ze wel een bepaalde maatserie op. En die passen ze aan.
Ja.
En ik maak het echt vanaf nul helemaal op een maat. Dus ik meet je helemaal op, elke lengte, elke breedte. En dat zet ik uit op papier en daar maak ik dan een proefmodel van. En
okay.
Zo ga ik dus verder.
Nou, klinkt hartstikke leuk.
Dat is net iets anders.
Ja, ja, nou zeker. Hey, we gaan er heel eventjes uit voor de muzikale break. En dan gaan wij sowieso nog horen van Tamar hoe dat allemaal gaat in haar vak. Dus we zijn zo dadelijk bij jullie terug. Tot zo.
Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it. He's got a beast in his belly that's so hard to control. 'Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now light him at stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. 'Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now light him at stand back, watch him explode. When you've been fighting for it.
Wij zijn in gesprek met coupeuse Tamar Wessel. Zij is hier bij ons vandaag in de studio en zij vertelt ons alles over haar vak, waar zij een echte passie voor heeft. Dus dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En ik heb meteen een vervolgvraag voor haar, want ja, textiel is natuurlijk fantastisch leuk, maar je hoort ook heel vaak dat het zo'n vervuilende industrie is. Hoe sta jij als coupeuse hier tegenover, Tamar?
Eerlijk gezegd maak ik niet de beslissingen over de stoffen die gebruikt worden. En dat doet het uiteindelijk gewoon de designer.
Ja.
Maar hoe duurzamer, hoe beter.
Ja, dat is sowieso. Maar je kijkt wel naar van, hey, hoe kan ik zo duurzaam mogelijk ermee aan de slag?
Dat sowieso. Ja, ik probeer altijd zo zuinig mogelijk te knippen. En resten bewaar ik altijd.
Ja.
Dus daar ben ik wel echt bewust mee bezig.
Ja.
Als het echt een heel klein restje is, dan gooi ik die wel weg. Want daar kan niet zoveel meer mee gedaan worden.
Nee, met een paar reepjes of zo.
Ja, precies. Dus.
Ja, dat wordt al gauw lastig natuurlijk.
Ja, inderdaad. Dus probeer daar wel op te letten, ja.
Ja, kan me helemaal voorstellen.
Milieu is dat belangrijk.
Milieu is heel erg belangrijk natuurlijk. En in kleding, daar heb je ook te maken met allerlei milieuaspecten. En dat willen we niet. Maar goed, voor jou wel belangrijk om te weten van hoe ga je er dan mee om? Hoe kun je ervoor zorgen dat je duurzaamheid toch een beetje in oogenschouw houdt? En dat probeer je dus door middel van minder grote stukken weg te gooien en dat soort zaken.
Inderdaad. Ja, inderdaad. En alle stof gebruiken. En stel dat ik een proefmodel heb gemaakt met een hele lange rok.
Ja.
Hele grote lange rok. Nou, die rok die kan ik best nog een keer gebruiken om bijvoorbeeld een lijfje uit te knippen weer.
Ja.
Dus eigenlijk indirect recycle ik ook gewoon.
Ja, precies.
Dus, ja.
Je bent ook wel echt een voorstander van recycle.
Ja. Ja.
Ja, want in de week van duurzaamheid waren er ook best wel veel stukken die uiteindelijk uit gerecyclede materialen werden vervaardigd. Ja, en het ziet er eigenlijk best heel mooi uit.
Ja.
Dus is dat ook iets voor jou om iets mee te gaan doen?
In opdracht van.
Wel in opdracht van.
Ja.
Ja, want je blijft je wel echt houden aan het coupeusvak. Hè?
Ja.
Niet zo van, ik ga mezelf op de voorgrond zetten als designer.
Ik sta wel achter de designer, dat vind ik goed.
Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, precies. Als je zou mogen kiezen bijvoorbeeld hè, voor een kledingstuk wat je zou mogen maken van een bepaald materiaal. Dan heb ik hier een paar materiaaltypes. Waar je dan uit zou mogen kiezen als het gaat om recycling. Hè? Hout, rubber, plastic of bond?
Plastic.
Plastic.
Denk ik.
Denk ik. Ja, je moet toch gaan experimenteren. Dus ja, dat is heel belangrijk.
Ja.
Pittig hoor. En waarom voor plastic?
Hout, dat is... Maar bedoel je het eigenlijk dat het product hout helemaal verwerkt wordt in een stof?
Ja, bijvoorbeeld.
Oh, okay.
Ja, je kan er zelf mee doen wat je wil.
Nee, okay, dan zou ik toch liever hout kiezen.
Toch wel liever
Want
hout.
Want dat is een natuurlijk product.
Ja.
Zal niet schadelijk zijn voor de natuur als het bijvoorbeeld weggegooid wordt. Of weer opnieuw gerecycled wordt.
Ja.
Plus dat het ook ademt als je er dan een stof van maakt. Dat zie je. Je hebt ook stoffen gemaakt van bamboe.
Ja.
En die zijn heel luchtig als je die draagt. Dus ik denk dat hout dan wel goed is.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Nou, hartstikke leuk. Hey, Tamar, we zijn alweer door de tijd heen. Ik wil je heel erg hartelijk danken. Veel succes met jouw vakwerk in de high-end fashion.
Ja, bedankt.
Heel veel succes, ja. Ja?
Oké, dank je wel. Zo dadelijk gaan we van start met de eerste aflevering van onze reeks over Cyrus. Deze organisatie biedt hulp bij bedoeld en onbedoeld zwangerschap en begeleiding bij jonge en tienermoeders. Tot zo dadelijk. Hey! She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip. So right, she might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes. Ooh, I hope she's going home with me tonight.
She shuts the room down. The way she walks and causes a fuss. The baddest in town. She's flawless like some uncut eyes. Well, I hope she's going home with me tonight. Oh. And all she wants is to dance. That's why you'll find her on the floor. But you don't have a chance unless you move the way that she likes. That's why she's going home with me tonight. Oh. Hey, those flashing lights come from everywhere. The way they did, I had to stop and stare. She's got me love stone, and I swear she's bad and she knows.
Stop.
We zitten hier vanmiddag met Hanny, Tamara en Inger van de organisatie Cirrus. Alhoewel, Tamara is niet helemaal van de organisatie, maar ze is wel een cliënte van de organisatie. En vanuit Cirrus zit ze hier eigenlijk ook wel anoniem. Dus omwille van haar privacy is de naam veranderd. Hanny, Tamara en Inger, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat jullie hier zijn.
Leuk om hier te zijn.
Hanny, je bent al eens eerder hier geweest.
Klopt.
Voor de luisteraars die jullie voor het eerst horen, kun je in het kort aangeven waar Cirrus voor staat?
Ja, Cirrus vindt het belangrijk dat onbedoelde zwangerschap aandacht krijgt. Er zijn nog best veel vrouwen of stellen die onbedoeld zwanger worden. En we vinden het belangrijk dat ze een weloverwogen keuze maken. En dat doen we door preventielessen op scholen te bieden. Dus bewustwording en ondersteuning tak. Dus echt maatschappelijk werkers die in gesprek gaan. Doen we ook online. En we hebben ook een stukje zorg. Niet in deze in Amsterdam regio, maar in andere regio's waar moeders kunnen wonen met hun kind. En tegelijkertijd begeleid wonen.
Begeleid wonen valt daar ook onder.
Ja.
Waarvoor kan men daadwerkelijk bij jullie terecht?
Ja, voor verschillende dingen. Vooral ja, als je onbedoeld zwanger bent en een keuze moet maken. Als je onbedoeld zwanger bent en hulp nodig hebt bij de voorbereiding op het moederschap. Zorgwekkende echo hebt gehad, dus dat is vaak rond de 20 weken. Dat toch blijkt dat er iets aan de hand is met je kindje. En je voor de keuze wordt gesteld, ga je de zwangerschap doorzetten of wil je hem afbreken? Vertrouwelijk wilt bevallen. We doen ook bevallen onder geheim houden in sommige situaties. Als je bijvoorbeeld overweegt je kind zelf niet op te voeden, maar in een pleeggezin te willen laten plaatsen. Of afstand ter adoptie overweegt. Dat zijn wel twee aparte dingen.
Ja.
En als je een abortus provocatus hebt ondergaan en daar nog moeite mee hebt. Dus we bieden ook postabortus hulpverlening. Als iemand vastloopt in het rouwproces rondom een abortus.
Ja, Oké. Ja. Nou, dat zijn heel belangrijke zaken waar jullie allemaal op toespitsen.
Okay. Cirrus werkt ook met hulpposten.
Klopt.
Wat is dat precies en waar zijn deze te vinden?
Hulpposten zijn, omdat we een landelijke organisatie zijn, maar wel in alle regio's werken, hebben we plekken gecreëerd waar we de gesprekken kunnen voeren. Dus we hebben geen vaste kantoren, tenminste in Den Haag bijvoorbeeld wel. Maar in Amsterdam maak ik gebruik van een ruimte van een andere organisatie waar ik de gesprekken voer.
Ja.
En in Almere hebben we ook zo'n ruimte in deze regio. En voor de rest zit het heel erg verspreid over het land waar het vrij centraal ligt. Bijvoorbeeld Zwolle, Groningen, zo door het hele land.
Oké, dus landelijk inderdaad.
Ja.
En waar is jullie hoofdkantoor gevestigd?
In Gouda. Voorheen was het in Amersfoort. We zijn net verhuisd. En dat komt ook wel omdat in Gouda, Den Haag, Rotterdam omgeving veel cliënten van ons wonen. En we daar ook de zorg hebben.
Valt dat, Inger, in Gouda? Zo nu en dan kom je wel op het hoofdkantoor?
Ja, ik denk 1 keer in de 2 weken ongeveer.
Ja.
Verder kom ik op veel verschillende scholen en kan ik ook vanuit huis werken.
Ja, je hebt het prima naar je zin.
Ja, zeker.
Hanny, hoeveel aanvragen hebben jullie op jaarbasis?
Ja, jaarlijks begeleid zie je dus ongeveer 2500 hulpvragen. En geven we aan 20.000 leerlingen les. En vangen we ongeveer 20 jonge moeders op met hun kind. Dat is verdeeld over alle regio's die hulp vragen. Maar ook we zien ook een toename in online hulpvragen. Mensen komen chatten via WhatsApp, via de telefoon. En als dan nog een keuzegesprek nodig is, dan worden ze doorgezet naar maatschappelijk werken in de betreffende regio van de cliënt.
Waarom is psychosociale begeleiding bij tienerszwangerschap zo belangrijk?
Ja, tienerszwangerschap is natuurlijk, je bent jonger dan de meeste mensen moeder worden. Nou, vind ik dat niet altijd iets zeggen, want jong wordt ook wel eens gezien alsof je het niet zou kunnen. En dat vind ik absoluut niet waar. Het is alleen zo dat als je iets ouder bent, ken je jezelf misschien wat beter, ben je wel ontwikkeld, heb je gestudeerd, ben je al aan het werk. En als tienermoeder zit je zelf nog volop in je eigen ontwikkeling, woon je misschien nog thuis. Hebben je ouders een mening erover? Dus dan is extra ondersteuning wel belangrijk om alles te kunnen doen. Mocht je ervoor kiezen om het kindje zeg maar te houden, dan moet je goed kijken hoe kan ik het combineren met school? Waar ga ik wonen? Dus dat maakt denk ik de tienerszwangerschap wel extra kwetsbaar. Omdat ze nog in die fase zitten van hun leven.
Wat voor regelingen zijn er allemaal om zwangere jonge vrouwen te helpen in preventie, ondersteuning en zorg?
Als we iemand onder de 18 min begeleiden, dan begeleiden we die vanuit de jeugdwet. Daar hebben we in verschillende gemeentes, niet in alle gemeentes, contracten mee. Als iemand 18 plus is, dus een moeder begeleiden vanuit de wet maatschappelijk ondersteuning, dat is de WMO.
Ja.
En ook daar hebben we bij sommige gemeentes een contract mee of een overeenkomst. Ik moet zeggen, mochten we die niet hebben, proberen we mensen toch altijd te begeleiden of een manier te vinden om het te financieren.
Ja.
We willen iemand niet zomaar loslaten. Heel soms komt het door dat we dan doorverwijzen en anders doen we het toch gewoon zelf vanuit Cirrus. En ja, gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de financiering van de begeleiding en de maatschappelijke dienstverlening. Op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Dus vandaar dat de gemeentes dat nu financieren. En daarom moeten we ook daar het contract mee hebben om ons werk te kunnen doen.
Ja, en daarin hebben jullie ook de taak om verantwoording af te leggen bij de diverse gemeentes.
Ja.
Okay. Hoe verloopt dat?
Over het algemeen goed. Het is vrij lastig omdat je landelijk bent.
Ja.
Dus het komt veel ook bij de maatschappelijk werkers te liggen, hè, om contact met gemeentes te onderhouden.
Ja.
Ons managementteam doet daar ook wel veel in, natuurlijk het meest. Die ondertekent de contracten. Maar het wordt ook wel van maatschappelijk werkers verwacht om naar bijeenkomsten van de gemeente te gaan. Omdat wij toch volgens die gemeente moeten werken.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat ik zelf de ervaring heb dat ik het jammer vind dat het per gemeente zo verschilt hoe het werkt.
Dat want kan
dat
denk.
Is heel veel uitzoekwerk. Hè? In Amsterdam vind ik het allemaal vrij goed geregeld. Maar als je bijvoorbeeld weer naar een andere gemeente gaat, dan moet je het helemaal opnieuw uitzoeken. Of dan werken ze net anders. Cliënten moeten soms een eigen bijdrage betalen voor de hulp. Dat is in Amsterdam niet het geval. In andere gemeentes wel. En dan wordt er wel gekeken naar inkomen. Dus ze hoeven niet veel te betalen als ze een laag inkomen hebben. Maar dat zijn allemaal wel dingetjes die je goed moet weten als maatschappelijk werker in de regio waar je werkt.
Is daar ook een verschil in als je kijkt naar het aantal inwoners per gemeente?
Ik weet niet of dat meetelt, maar dat zal vast... Ja.
Want ik vraag me af waarom het gewoon niet gestandardiseerd is allemaal. Dat het gewoon hetzelfde verhaal is bij elke gemeente.
Ja, toen de gemeente het ging overnemen, hebben ze de verantwoordelijkheid bij de gemeente gelegd om het ook in te vullen. Ik zie nu wel dat steeds meer gemeentes wel elkaar opzoeken om te kijken hoe werken jullie. En er zijn natuurlijk bepaalde gemeentes al wat langer bezig. Ik zie bij kleine gemeenten dat het voor ons bijvoorbeeld makkelijker is om een zogenoemde beschikking te krijgen. Dus dat de betaling voor de hulp.
Die werken wat sneller.
Ja, of die zijn wat makkelijker misschien van, nou, die voeren het uit. En in andere regio's zijn er weer wijkteams die het liever eerst oppakken en dan eventueel doorverwijzen naar ons. Dus het verschilt soms een beetje waar de cliënt binnenkomt. En bij Sirius komen ze toch heel veel online binnen. En ook wel via de huisarts. Maar het is natuurlijk best moeilijk om een wijkteam af te stappen en te zeggen, ik ben onbedoeld zwanger en wie kan me helpen? Dus dan is online wat veiliger en prettiger, hebben we het idee.
Ik heb inderdaad ook gezien dat jullie een chatfunctie hebben.
Klopt.
Wordt daar veel gebruik van gemaakt?
Ja, heel veel. We zien echt een stijging ook. Het is echt een makkelijke manier om binnen te komen. En ik moet wel zeggen, we hebben een beetje de regel ongeveer 20 minuten per gesprek. Soms duren die wel eens wat langer. Sommigen hebben voldoende aan een chatgesprek en anderen zetten we door naar maatschappelijk werk of die bellen even met de hulplijn in de ochtend. Daar zitten mijn collega maatschappelijk werken om te kijken van, joh, wat is er mogelijk en naar welke regio moet je om het zo makkelijk mogelijk voor ze te maken.
Ja, oké.
Okay. Nou, dat is heel goed.
Ja, het is vrij transparant zoals je het ook aangeeft.
Ingrid van Engelshoven, die kennen we allemaal, de minister van OCW. Gaat een wetswijziging doorvoeren om zwangerschapsverlof te formaliseren. Hebben jullie hier zicht op?
Voor vaders wordt de regeling uitgebreid. Wat ik heb begrepen, 5 dagen sowieso. En dan vanaf 2020 of 2021 mogen ze zelf nog een aantal weken opnemen.
Nou heb ik gezien dat jullie de charter diversiteit hebben getekend. Ja, steeds meer bedrijven die doen dat. Dan gaat het om diversiteit binnen de organisatie. Hebben jullie daar ook een achterliggend doel voor, Inger?
Ik denk dat het ermee te maken heeft dat onze cliënten uit verschillende doelgroepen of met verschillende achtergronden bij ons terechtkomen. Als ik denk aan preventie, ik werk dan in de regio Noord-Holland en Flevoland. En ik kom op heel veel verschillende scholen. Ik moet me wel kunnen vinden in of mee om kunnen gaan met de diversiteit daar. En ik ben daarmee opgegroeid, dus ik weet niet beter. Maar dat is me wel gevraagd, van hoe sta je daarin, hoe ga je daarmee om?
Wanneer is je dat gevraagd?
Op het moment dat ik in dienst kwam.
Oh, oké. Ja. Dus het was echt een onderdeel van het sollicitatiegesprek,
ja,
zeg maar.
Ja, zeker, ja.
Oké. En was dat voor jou makkelijk?
Ja, ik ben in Diemen opgegroeid en in Amsterdam op school gezeten. Ik weet niet beter. Het is gewoon niet wat ik van huis uit heb meegekregen, waar ik... Ja, ik heb met zoveel verschillende culturen in de klas gezeten. Dus dat was geen enkel probleem.
Nee. Oké. Over zwangerschappen en studeren. Nou zijn er heel veel jonge vrouwen die ongepland zwanger raken. Wat komen jullie daar zoal in tegen?
Ja, wat we tegenkomen is inderdaad dat ze nog studeren en zwanger zijn. En ik merk ook wel dat dat in de keuzegesprekken een groot onderdeel is, studeren. Hè? Van, ook voor de keus van, ja, ik sta nog aan het begin van mijn carrière. Ik ben net deze studie begonnen of ik ben bijna klaar, wilde net aan het werk gaan.
Ja.
En dus dat speelt echt wel een grote rol. In de twijfel ook van wat wil ik met deze zwangerschap.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel logisch. Want ja, je gaat ervan uit, ik ga studeren, daarna ga ik lekker werken. En daarna ga ik eens nadenken over kinderen. En dan ben je toch onbedoeld zwanger.
Ja.
Dus dat kan een hele lastige situatie zijn.
Ja.
En wat we daarbij tegenkomen is dat heel veel studentenwoningen accepteren ook niet dat als je voor het kindje kiest, dat je daar blijft wonen. Zeg maar.
Oké, dus als ze dan al op kamers zijn, ja, dan betekent dat in feite dat ze niet op die kamers kunnen blijven?
Nee, vaak gebeurt dat inderdaad. Nou zijn er gelukkig wel dat ze niet zomaar eruit gezet worden, maar dan moeten ze op zoek naar een andere plek. En zeker in Amsterdam is dat wel een groot probleem.
Een heel groot probleem, ja, zeker.
Ja, ja. Tamara heeft ook wel de ervaring, denk ik, met studentenwoning. Hè? En daar wonen met een kindje. En ja, weet je, studentenwoning is misschien niet altijd de meest ideale plek voor een jonge baby. Maar soms is er ook geen andere keuze. En dan is dat de beste optie op dat moment.
Het is een begin. We gaan er zo op door.
Tamara, wat voor een ervaring heb je daarmee?
Ik was net afgestudeerd toen ik zwanger werd. En ja, ik ben daar heel blij mee, want ik denk niet dat ik mijn studie anders had af kunnen maken. Maar ik was natuurlijk nog niet begonnen met werken. Ik had inderdaad dus nog mijn kamer in de studentenwoning. En het duurde even voordat ik alles weer op een rijtje had.
Ja.
Financieel en qua huis, maar ook met mijn eigen...
Perikelen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Rondom alle gebeurtenissen, ja, natuurlijk. Ja.
Maar wat betreft de huisvesting heb ik echt aan alle touwtjes getrokken die er maar waren. Ik heb de gemeente benaderd. En ik heb zelf in mijn eigen netwerk geprobeerd een ander huis te vinden.
Maar heb je dat echt allemaal zelf gedaan? Of weet je ook wel hulp geboden vanuit Cyrus bijvoorbeeld?
Voordat ik bij Cyrus kwam, heb ik heel veel zelf gedaan. En uiteindelijk heb ik inderdaad hulp van Cyrus gekregen.
Ja.
Om ook begeleid te gaan wonen.
Oké, dat is dan het stukje met betrekking tot huisvesting.
Ja, dat heeft Cyrus me wel aangeboden. Dus dat was in ieder geval wel een optie. Maar voordat ik bij Cyrus terecht kwam, heb ik heel erg veel zelf uitgezocht. Nou, in Amsterdam is het gewoon vreselijk. Je kunt heel moeilijk wat vinden. Maar ook vanuit de gemeente wordt er dus eigenlijk voor... zwangere, alleenstaande moeders niks aangeboden. Dat is gewoon niet mogelijk.
Nee.
Dus dan word je naar een opvanglocatie gestuurd. Maar dan kom je echt van alles tegen. Dat is
ook niet prettig.
Nee, dat is ook geen omgeving waar je met een kind wil wonen.
Maar zat je al in Amsterdam toen je zwanger werd?
Ja, ik woonde op kamers.
Oh, okay. Ja. Oh, dat was natuurlijk het probleem.
Ja, dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om met mijn kindje in een studentenhuis te gaan wonen.
Ja.
Ja. Jeetje. Ook mijn hele zwangerschap heb ik in een studentenhuis...
En dat ging gewoon goed? Dat was verder geen probleem?
Ja, bij mij ging het goed, omdat ik een hele goede band heb met mijn huisgenoten. Maar goed, ik woonde daar wel met bijna 20 huisgenoten en een baby.
Wat?
Ja.
En studenten houden van een feestje natuurlijk.
Ja, mijn huisgenoten die zijn heel erg gek op mijn baby. En het ging goed, omdat in de eerste maanden natuurlijk mijn kind ook nog helemaal niks kon. Niet lopen, niet kruipen of wat dan ook. Dus dat ging goed. Ik had mijn eigen kamertje en mijn huisgenoten waren heel erg supportive. Maar moet je nagaan dat het wel een noodoplossing was. Het was echt niet zo dat ik dacht van, joh, laat ik lekker hier... met mijn kindje gaan wonen. Nee, ik heb wat dat betreft echt wel hoofdpijn gehad van waar ga ik nu wonen.
Kan ik me helemaal indenken. Ja, dat lijkt me ook best heel pittig. Hanny, jij wilde wat over zeggen?
Ja, want je geeft aan, Cyrus heeft je geholpen. Ik vind vooral, ze heeft heel veel zelf gedaan. Daar ben ik heel trots op.
Ja.
Want Cyrus kan hier ook niet zoveel in. We kunnen met hem meedenken, we kunnen ergens aanmelden. Maar bij Tamara was het ook zo, begeleid wonen, daar had ze helemaal niet nodig. Ze had wat ondersteuning nodig. Maar begeleid wonen is echt als je een paar uur per week... goede begeleiding nodig hebt. En dan moet
maar
je echt
dat speelt er veel meer natuurlijk.
Ja, ja. En we hebben nog gekeken. We hebben een opvang gezien in de regio. Gekeken pas je daar. Maar ook Tamara is gewoon heel zelfstandig.
Ja.
Dus je merkt dat mensen, soms studerende zwangeren... en dat geldt niet voor iedereen... maar die hebben alleen vaak even ondersteuning nodig met balans.
Ja.
Balans in hoe ga ik balans vinden weer in mijn leven straks met een baby. Maar voor de rest lossen ze heel veel zelf in. En dat heeft Tamara ook laten zien, dat ze heel veel zelf regelt. En waar ze nu woont vind ik fantastisch, want dat heeft ze zelf geregeld.
Waar woon je nu?
In Amsterdam-Oost.
Oh, wel in Amsterdam nog. Oh ja, nou, maar dat is ook geen makkelijke plek om iets te
vinden.
Ik
heb heel erg veel geluk gehad wat dit huis betreft. Ik heb eigenlijk door een loting een huis van een vrije sector...
alsnog vrije sector.
Maar dat is echt meer geluk dan wijsheid. Ik vond het echt heel jammer dat er vooral vanuit de gemeente geen hulp wordt geboden om een huis te vinden.
Ja.
Want zelfs met het verhaal van ik sta met een kind op straat, is het zo van, nou ja, je moet in je eigen netwerk kijken.
Ja, dat is wel...
een harde opstelling hoor, vind ik.
Een hele harde opstelling inderdaad. Maar volgens mij was dat in vroegere tijden wel een beetje anders, hè?
Ja, ik denk ook dat het is gewoon een groot probleem in Amsterdam. Ja. Dus alleenstaande moeder zijn is niet meer een reden voor urgentie. Kijk, op straat staan mag je gewoon niet. Dan moet de gemeente wel met je kijken. Maar dan kijken ze inderdaad, heb je netwerk en dan moet je daar heen gaan. Dat is eigenlijk omdat ze ook niet overal plekken hebben. En ze kijken echt naar de mensen waar het grootste problemen zijn. En die worden dan wel aangemeld via de GGD voor begeleid wonen. En die krijgen daar een beschikking voor. Maar de vrouwen die wel zelfstandig zijn, maar toch dat niet kunnen krijgen, die komen in de problemen. Die vallen eigenlijk tussen wal en wal en schip.
Dus misschien toch nog op straat.
Ja.
Hanny, wat ik mij afvraag, hè, want we hebben het nu over zwanger zijn en studeren. Wat doen scholen eraan om een jonge student die zwanger is bij te staan?
Ja, dat verschilt wel heel erg per school. Als iemand bij mij komt, ik ben zwanger en ik studeer nog, vraag ik ook altijd als eerste, heb je met iemand van school gepraat? Hè? Elke school heeft ook een maatschappelijk werker of een intern begeleider die met je mee kan denken. En gelukkig zijn de meeste scholen wel van het meedenken, kijken of je wat later kunt doen. Je moet natuurlijk met verlof, dat je dan de vakken op een ander moment kan doen. Maar er zijn ook wel strenge regels. Je moet binnen een paar aantal jaar je studie behalen. Dus soms moeten ze dan wel opnieuw het schooljaar doen en daar ook voor betalen.
Ja.
Er zijn wel gelukkig regelingen voor studerende moeders beschikbaar. Dus ook alleenstaande moeder krijg je ook sowieso al een toelage bovenop je kinderbijslag. Maar er zijn dus ook wel goede websites over studerende moeders. En waar je heel veel informatie kunt vinden. Wat is er voor mij allemaal mogelijk om het wel te redden?
Vooral dat je het kunt redden, maar dat je ook je studie kunt afronden.
Ja.
Maar wat doen jullie vanuit Cyrus om bijvoorbeeld dit proces te begeleiden?
We gaan eigenlijk alle leefgebieden langs. Hè?
Ja.
En hierbij is denk ik ook zwanger studeren netwerk heel belangrijk. Kijken naar het netwerk. Hoe kun je dat nog versterken? Waar ga je kind naartoe brengen als jij op school zit? Wanneer ga je studeren? Dus we proberen heel erg met hun te kijken van wat past in je leven en wat is nu handig om te doen. Is het verstandig om maar door te gaan of zeg je ik stop even een paar maanden en pak het dan weer op, hè, als dat mogelijk is met de studie.
Ja.
Dus heel veel samenwerking met de scholen proberen we te maken. Ik heb dan ook contact met de maatschappelijk werker of de mentor om samen te kijken hoe we het beste kunnen regelen voor de zwangere vrouw.
Ja, want hoe was dat voor jou, Tamara? Jij studeerde ook nog tijdens je zwangerschap?
Nee, ik was net klaar met studeren.
Oh, jij was net klaar.
Ik was wel net begonnen met werken.
Ja.
Ja.
Dat was wel een stukje mazzel toch weer.
Nou, dat zou je denken, maar omdat het een ongeplande zwangerschap was, kwam er zoveel op me af dat ik me niet kon focussen op mijn werk. En toen ben ik daar weggestuurd.
Oh jeetje.
Ja,
ja, en, dat is helemaal geen mazzel dus. Nee,
het was voor mij juist heel echt een teleurstelling. Want ik zag alles wat ik had willen opbouwen eigenlijk verdwijnen. Ik dacht, ik ga na mijn studie beginnen met een carrière opbouwen. Een beetje mijn leven inrichten. Wat reizen, et cetera. En dan ga ik kinderen krijgen. Maar ik was ineens zwanger. En daar werd ik op dat moment mee geconfronteerd. Ja, dat was voor mij eigenlijk wel lastig.
Ja, natuurlijk. Maar wat gebeurt er dan? Je wordt weggestuurd. En dan?
Ik was in shock eigenlijk. Ik kon het heel moeilijk verwerken wat er allemaal gebeurde. Ik heb toen een afspraak gemaakt met een abortuskliniek. Voor een gesprek. Want daar kun je dus ook heen om een gesprek te voeren. Je hoeft niet meteen al te weten wat je wil.
Ja.
En daar is gecontroleerd of ik echt zwanger was. En daar hebben ze me wat informatie gegeven van, nou, wat gaat er gebeuren als je doorgaat met de abortus. Ik heb er toen voor gekozen om er nog wat meer over na te denken. En ik heb keuzegesprekken aangevraagd.
Ja.
En met die keuzegesprekken ging het bij mij niet zo goed eigenlijk. Want ik wist na die gesprekken nog steeds niet zo goed wat ik wilde. Maar heb ik het gehouden.
Ja, en ja, je twijfelde gewoon.
Ik twijfelde heel erg inderdaad. Maar het had bij mij heel erg te maken met onzekerheid.
Ja.
Van wat gaat er nu gebeuren? Komt echt heel erg veel op je af. En toen heb ik Cyrus benaderd voor begeleiding met de acceptatie van de zwangerschap.
Ja.
Dus toen ben ik een traject ingegaan waarbij ik meer mijn rol als moeder op me kon nemen. Kon verwerken dat een onbedoelde zwangerschap mij toch is overkomen. Want dat had ik dus eigenlijk gedacht, dit gebeurt mij niet. Ik was juist altijd heel erg voorzichtig. Maar goed, dus er viel gewoon heel veel te verwerken. En toen heeft Cyrus mij geholpen met eigenlijk de acceptatie.
Ja.
En ook wel wat voorbereidende dingen van wat gaat er nu gebeuren.
Ja, we kunnen ons indenken hoe spannend dat moet zijn. En daar gaan we het volgende week in de tweede aflevering uitgebreid over hebben.
Dankjewel.
We gaan er even uit voor reclame en zijn zo terug met singer-songwriter Blair Jallens.